Fijn dat je luistert naar de podcast van Geloofsgemeenschap Het Penningshuis. Wij zijn een vrijzinnig christelijke geloofsgemeenschap uit Deventer. Bij ons staat ieders keuzevrijheid voorop. Je mag er zijn wie je bent, of je nu gelovig bent, op zoek of alleen nieuwsgierig. De Bijbelverhalen zijn voor ons een belangrijke bron van inspiratie, maar we laten ons ook inspireren door moderne literatuur, muziek, films en cartoons. In onze gemeenschap staan we midden in de moderne samenleving en hebben we oog voor de actualiteit en de wereld om ons heen. Ben je geïnteresseerd in wie we zijn of wil je een keer een dienst live bijwonen of streamen? Kijk dan op onze website hetpenningshuis.nl. Je kunt vragen en opmerkingen e-mailen naar info@hetpenningshuis.nl.
Goedemorgen allemaal. Goedemorgen en welkom in het Penningshuis. Welkom allemaal hier in het Penningshuis en welkom allemaal elders. Via YouTube of via de podcast bijvoorbeeld. Mijn naam is Marga Sanderink en ik ben vanmorgen de gastvrouw en beschikbaar voor vragen en opmerkingen na afloop van de dienst. Vanochtend gaat Gerben Sanders voor. De organist is Evert van Dijk. De collecte is voor kerkasiel Kampen en wordt toegelicht door Harmjan Jansen. De bloemen zijn voor Dora de Vrij. Aanstaande donderdag, 25 juni, is er een lezing in het Penningshuis over queer bijbellezen. De lezing wordt gegeven in het kader van Pride Deventer en wordt gegeven door Marieke van den Berg, hoogleraar religie, gender en seksualiteit aan de Vrije Universiteit Amsterdam en bijzonder hoogleraar feminisme en christendom aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. We ontsteken de kaarsen en openen de Bijbel en zijn stil om tot onszelf te komen en om ons voor te bereiden. Wij zingen zo lied 672, vers 1, 2 en 6. Ik wens ons allen een goede dienst.
Thank you. Ook vandaag zijn wij hier in het vertrouwen dat onze hulp is in de naam van de Ene, die hemel en aarde omvat houdt, die trouw is tot een eeuwigheid en niet zal loslaten het werk dat haar scheppende hand aan ons begonnen is. De genade en vrede van de liefdevolle God zijn en blijven met ons allen. Amen. Wilt u het overdoen? Oké, dan doen we het nog een keer. Kan dat, Evert? Goedemorgen gemeente. Een oude onderwijswet zegt mij dat als we dit vaak genoeg blijven oefenen, dan wordt het iedere keer mooier. wij zien elkaar voor het eerst in 2 maanden weer. Precies 2 maanden geleden was ik hier ook, met dit verschil dat ik toen nog niet was afgestudeerd en inmiddels wel. Ik sta hier net een stukje rustiger, omdat alle last van de studie van mij afgevallen is. En dat voelt ontzettend goed. Wat ik heb gehouden vandaag, even een paar korte inleidende woorden. Wat ik heb onthouden van 8 weken geleden is de open ruimte en de interactie. En de interactie die ik net had, vond ik ook ontzettend leuk. Dat geeft mij toch het gevoel dat ik ook op zondagochtend een heel klein beetje voor de klas sta, in gesprek ben met u. Dus dat vind ik heel fijn. En dat raakte mij 8 weken geleden ook in positieve zin aan uw gemeente. Ik vind het heel leuk om ook vandaag in de open ruimte weer met u in gesprek te gaan over een andere dienst, een ander thema en een andere preek natuurlijk. Het thema van vandaag is, dat hangt er een klein beetje boven, wat vraagt de Heer nog meer van ons? Naar het aloude lied, uit mijn hoofd gezegd, is het 992. Dat dus even over het thema. En in de open ruimte gaan we daar weer met elkaar over in gesprek. Maar laat ons eerst bidden. Eeuwige God, het woord van de waarheid en de geest die heilig maakt, hebt gij uw wereld ingezonden. Zo hebt gij aan ons bekendgemaakt uw grote geheim, uzelf, o God. Laat ons spreken en ons handelen, gedragen en gedreven worden door de lof en de aanbidding van u, de drie enige God, gezegend tot in eeuwigheid. Amen. Zingen wij lied 305 en daarvan alle verzen. Thank you. Beste mensen, de eerste lezing die komt uit Exodus, Exodus 34, de versen 4 tot en met 9. En aansluitend zingen wij lied 150 en daarvan alle versen. Exodus 34, vers 4 tot en met 9. Mozes hakte twee stenen platen uit, net als de vorige. En 's morgens ging hij in alle vroegte de Sinaï op, zoals de Heer hem had opgedragen. De twee stenen platen droeg hij bij zich. De Heer daalde neer in een wolk. Hij kwam bij Mozes staan en riep de naam Heer uit. De Heer ging voor hem langs en riep uit: De Heer, de Heer, een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die trouw blijft tot in het duizendste geslacht, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat, en die voor de zonde van de ouders en de kinderen en kleinkinderen ter verantwoording roept, tot in het derde en vierde geslacht. Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. Als u mij goedgezind bent, Heer, zei hij, trekt u dan met ons mee, ook al is dit volk onhandelbaar. Schenk ons vergeving voor onze schuld en zonde en maak ons tot uw eigen bezit. De tweede schriftlezing komt uit Korintiërs, de tweede van Korintiërs, en daarvan de versen 11 tot en met 13. En aansluitend zingen wij lied 663, alle versen. Tot slot, broeders en zusters, wees verheugd. Beter uw leven, neem mijn vermaningen ter harte en wees eensgezind. Leef in vrede met elkaar. Dan zal de God van de liefde en de vrede met u zijn. Groet elkaar met een heilige kus. Alle heiligen die hier zijn, laten u groeten. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest, zij met u allen. Beste mensen, in de film The Coral speelt een koor in de Britse provincie Yorkshire de hoofdrol. Het is 1916 en veel tenoren en bassen worden opgeroepen voor de strijd in de loopgraven in Frankrijk. De dirigent meldt zich ook opeens aan uit vaderlandslievende overwegingen. En dat net nu de Matthäus-passion van Johann Sebastian Bach zou worden uitgevoerd. De film volgt het wel en wee van het koor en een aantal van haar leden, die onder een bekende dirigent, die nota bene in Duitsland heeft gewerkt, audities organiseert en met een heel ander stuk muziek aan de slag gaat. Voor de dubbelkorige Matthäus-passion is het koor immers te klein geworden door en vanwege de oorlog. Er zijn dus te weinig mannen die kunnen zingen in het dorp achtergebleven. Als we uitzoomen, zien we een film die gaat over vrede vinden in de oorlogstijd. In de voorbereidingen van deze dienst schreef ik dit als deel van het thema op mijn aantekeningenblokje. De schriftlezingen indachtig krabbelde ik het volgende neer. Leef in vrede en doe wat God van je vraagt. En die twee principes hebben soms, misschien wel vaak, een enorme spanning in zich. Om met de eerste tip van vanmorgen te beginnen, het eerste deel van het thema dat ik dus vorige week opschreef, leef in vrede. Dat schrijft Paulus niet voor niets in zijn tweede brief aan de gemeente van Korinthe. Gezien de fase waarin het christendom zich ten tijde van die brief bevond, zal het wel weer gedoe geweest zijn in Korinthe. Ongewenst gedrag in de kerkenraad, oneenigheid over liturgische randzaken, vrouwen die zich overal mee bemoeiden. Zomaar wat zaken die door de hele regio konden spelen in de vorming van de eerste gemeentes. Het dreef Paulus, dat zullen we begrijpen, tot waanzin. Als geestelijk en operationeel leider van de beweging had hij zijn handen al vol en dit kon hij er natuurlijk niet bij hebben. Toch hoort dit wel bij gemeenschapsvorming en Paulus staat aan het eind van deze brief ook weer op als leider. Hij roept onder andere op tot eensgezindheid. Waar de wereld grillig is, onveilig soms, zorg dan dat je het in de eigen kring goed blijft houden. Groet elkaar dus met een heilige kus. Het doet mij denken aan de sierenreclame van dit moment, die polarisatie aan de kaak stelt. De 12 manieren om om te gaan met onderlinge meningsverschillen zijn voor ons allemaal de moeite waard om eens door te nemen. De eerste tip van die website luidt: word het eens dat je het niet eens bent met elkaar. Tja, daar is nog altijd een gesprek voor nodig. Net als in de gemeente van Korinthe overigens, waar dat gesprek een mediator nodig had in de vorm van Paulus. Om in vrede met elkaar te leven, is het soms nodig om elkaars verschillen te respecteren en te kennen. Dat had Paulus dus al vroeg begrepen. In de theorie en de praktijk van gespreksvoering zouden we zoiets een perspectiefwissel kunnen noemen. In veel van mijn lessen over communicatie probeer ik die perspectiefwissel teweeg te brengen. Op een prikkelende, soms confronterende manier probeer ik mijn studenten vanuit een heel andere hoek naar hun eigen overtuigingen te laten kijken. Dat bleek in Korinthe dus een hele opgave. Maar ook ik merk dat het de laatste tijd steeds moeilijker wordt. Grofweg 1900 jaar later. En dat is omdat het eigen gelijk, ook onder volwassen mensen in mijn klas, steeds hardnekkiger wordt. Ik hoef alleen maar te denken aan begrippen als genderidentiteit, woke en de discussie over asielzoekers. Ik weet soms niet eens waar ik moet beginnen. Zo heftig zijn veel reacties. Nu mag u van mij aannemen dat ik hier op de kansel een klein beetje docent ben en voor de klas altijd een klein beetje dominee. Het zijn namelijk allebei rollen die je niet los kunt zien van mijn persoonlijkheid en mijn karakter. Dus ik ga het gesprek aan, wat ik u vanochtend ook al beloofde. Dat helpt omdat de irritatie en de vooringenomenheid zich dan tenminste op mij richten. Ik heb de discussie aan de gang geslingerd en ga er in de ogen van mijn studenten natuurlijk veel te lang over door, waarmee ik weer aan gemeenschapsvorming heb gedaan. De groep richt zich namelijk tegen mij. Of via mij tegen de school. En dat mag, want aan het eind van de maand houd ik een prima salaris over. En na jaren voor de klas weet ik inmiddels dat het nooit over mij persoonlijk gaat. Het is mijn rol die dit losmaakt. En in één enkel geval, zal ik u mededelen, heb ik een keer een poosje met beveiliging op de gang les moeten geven. Dus het kan soms ook escaleren. Maar ook dan gaat het nog steeds niet over mij. Zou Paulus Sticht ook hebben geleerd over zichzelf, vraag ik mij af. Zou hij ook in vrede leven met anderen, maar ook met zichzelf? Ik vertrouw u graag nog even toe dat ik het soms jammer vind dat we elkaar kwijtraken in allerlei kleine en grote meningsverschillen. Daarom ga ik vaak voor de klas nog even door. Hier maak ik met u een sprongetje terug in de tijd naar de tekst van Exodus die we vanochtend ook hebben gelezen. Want Mozes gaat de berg Sinaï op om de stenen platen te vervangen die hij eerder heeft vernield. Zoals de Heer hem had opgedragen, staat er. En in het vervolg van de tekst zien we dat de rimpelingen tussen Mozes en God weer worden gladgestreken. Zelfs de rimpelingen tussen God en het hele volk Israël. Is dat omdat Mozes hier doet wat God hem heeft opgedragen? Wie weet. Het is voor Mozes niet altijd gemakkelijk geweest om de opdrachten van de Heer te volgen. Hij had last van persoonlijke frustratie, soms ook wanhoop. Moderne meditatiegoeroes zouden zeggen dat bij Mozes het eigen ego nog in de weg zat. Doen wat God je opdraagt. Het komt nadat Paulus ons via zijn Korinthische gemeente heeft opgedragen in vrede met elkaar te leven. Hoezeer de wereld ook verwijderd is van die vrede, toen en nu. Doen wat God je opdraagt. Er zijn veel moderne protestantse stromingen die hier allergisch op zouden reageren. Maar nu de drievuldigheid over ons is gekomen, een aantal weken geleden, vlak na Pinksteren, is de cirkel van het christelijk geloof min of meer rond. En zouden we ons kunnen overgeven aan de wonderlijke kanten van dat geloof. Wanneer had u het gevoel dat u iets moest doen? Of duidelijker, wanneer had u het gevoel dat de voorzienigheid tot u sprak? Zoals bijvoorbeeld tot Mozes of tot Paulus. De laatste 3 jaar waarin mijn opleiding steeds meer vorm heeft gekregen, vooral bij mijzelf, ben ik mij thuis gaan voelen bij de remonstrantse traditie. Toch viel het een van mijn stagebegeleiders in Rotterdam al op. Ik heb een duidelijke roeping gehad, daar sprak ik 8 weken geleden hierover. En ik schrijf boven iedere preek de letters S, D, G. U ziet het vandaag in de liturgie ook staan. Soli Deo Gloria. Ja, zuchtte hij nadat hij dit van mij had gehoord. Dat is dus al niet remonstrant. Toch voel ik ergens die noodzaak om die letters te gebruiken. Toch voel ik mij genoodzaakt om af en toe over die roeping te vertellen. Dat heb ik dus recentelijk nog gedaan rondom Roepingszondag. Die roeping drijft mij ook om de opleiding af te maken. Inmiddels is dat dus gelukt. Ook al heb ik tot nu toe ervaren dat het lastig is om in de vrijzinnige traditie aan het werk te komen. Bij iedere afwijzing op een sollicitatie, er zijn vaak 15 mensen die op dezelfde baan solliciteren, ontstaat er steeds meer spanning tussen roeping en werkelijkheid. En die spanning die noemde ik in het begin al even. Want doen wat God van je vraagt, Mozes en zijn frustraties indachtig, en in vrede leven, met jezelf en met je omgeving, zijn niet altijd goed met elkaar te verenigen. Na mijn ziekte ga ik andersom met mijn werk op de hogeschool. Ik heb een heel fijn huwelijk, een prettig huis in goede staat en een kat die van mij houdt. Zonder de tijdsintensieve studie aan het seminarium had ik een behoorlijk rustig leven kunnen leiden. Zonder altijd te moeten studeren, zonder altijd te moeten nadenken over wat ik de aankomende zondag nu weer eens moet vertellen. Veel lezen, naar de film, 10 weken vakantie per jaar maximaal benutten. En u vraagt zich nu af, hoe komt deze dertiger zo gek om zich dit allemaal op de hals te halen? Ik zou het u werkelijk niet kunnen zeggen. Of misschien toch wel, omdat God het van mij vraagt. Want mijn leven is niet gemakkelijker geworden, eerder complexer. Mozes moet het ook hebben gedacht, net als Paulus aan het begin van deze overdenking. Soli Deo Gloria. De eer is enkel aan God. Hoe spannend het soms ook is en hoe spannend het soms ook wordt. Dit thema kwam de afgelopen weken in al haar hevigheid bij mij terug toen ik het nieuws volgde over attractiepark Rivoli in Rotterdam. Landelijk bekende horecaondernemer Henny van der Most heeft het park op een veiling moeten verkopen en is met zoveel schulden achtergebleven dat hij zakelijk en persoonlijk failliet is gegaan. Een onwetende buitenstaander vraagt zich dan af, waarom zou je halverwege de 70 nog je gehele vermogen investeren in een uit de kluiten gewassen kinderfantasie. Man, had toch lekker met je 75 miljoen in Monaco gaan zitten. Van der Most had, voor zover ik weet, geen roeping van boven, maar voelde blijkbaar wel de innerlijke noodzaak om dit Rotterdamse avontuur tot een succes te maken. Net als Mozes en Paulus ging hij daarin behoorlijk ver. Vindt u niet? Leven in vrede met zijn omgeving en met zichzelf staan momenteel namelijk flink onder druk. Vrede vinden in oorlogstijd, zoals in de film The Quarrel, is een lastige opgave. We zagen het bij Paulus en Mozes, maar ook in ons eigen leven lukt het onder druk van kleine conflicten en meningsverschillen niet altijd om die vrede te bewaren. Zeker niet wanneer doen wat God van je vraagt op gespannen voet staat met die vrede. Juist conflict veroorzaakt misschien. Die spanning is dus ook voelbaar in The Quarrel, waar richting de uitvoering voor een onorthodoxe oplossing wordt gekozen door een onorthodoxe dirigent. Wat die oplossing inhoudt wil ik niet verklappen, want misschien wilt u de film nog wel gaan zien. Maar de perspectiefwissel van vanmorgen leidt misschien tot vrede. Innerlijke vrede op zijn minst. Maar die vrede mag soms ruzie hebben met datgene wat God van u vraagt. Daaruit ontstaan de mooiste resultaten. Dat het zo mag zijn. De microfoon komt uw kant op. Ik ben heel benieuwd naar de reacties.
Ben ik zomaar de eerste? Eerste keer dat ik reageer hier in deze kerk. Ik kon niet goed grip krijgen in eerste instantie op je combinatie van het thema. Leef in vrede en doe wat God van je vraagt. Dat een spanningsveld in zich draagt, dat kan ik begrijpen. En ik kon het niet zo goed contacten met mijn eigen leven, zeg maar. Maar ik draai het om. En dan lukt het opeens wel. Doe wat God van je vraagt en leef in vrede. Lukt niet altijd natuurlijk, maar daar zie ik ook een aanhechtingspunt met wat je zei over Mozes. Zijn eigen ego zat nog in de weg. Dus als ik het op die manier hanteerbaar maak voor mezelf, is het makkelijker, denk ik, om mijn ego dan, dat is misschien ook wat God van mij vraagt, om mijn ego dan maar even buiten beschouwing te laten. Dus dank je wel, want het heeft me wel geholpen.
Ik vond het fijn zoals u ook laat zien hoe u daar persoonlijk in uw leven mee worstelt. En daar inderdaad het verband kan laten zien. Hoe dat werkt in uw werk, zowel als voor de klas als dominee zijn. Dat u die persoonlijke nood laat zien, dat helpt om er zelf ook weer over na te denken. Dank u wel.
Ja, ik moet zeggen dat ik eigenlijk bij dilemma's waar ik moet kiezen nooit denk van wat vraagt God nu van mij. Achteraf kan ik dat dan nog een beetje plaatsen. Zoals gisteren had ik een dilemma. Ik kon meedoen met een optocht voor het LHBTI gebeuren, de Pride. En ik kon, omdat er een volwassene uitviel, met kinderen naar een bioscoop gaan. Ja, dan kom ik echt in probleem, want ik had eigenlijk toegezegd dat ik daar zou lopen. Dan denk ik van, wat helpt dat nou om te bedenken wat God van mij vraagt? En uw liederen waren erg Godlof, ja? En dat spreekt mij iets minder aan, dus ik kwam deze keer niet zoveel verder. Maar graag uw reactie.
Ja, daar kan ik wel op reageren. Ik vind dat jammer om te horen. Maar ja, in dit stadium doen we daar niet zo heel veel meer aan. Het feit dat u nadenkt over een dilemma is al in zekere zin een verwerking van het thema. Dus in die zin vind ik dat het heeft het toch nog ergens gewerkt. Ook al haalt u de keuze voor het dilemma hoofdzakelijk uit uzelf. En denkt u misschien pas in tweede instantie of helemaal niet na over wat God van u vraagt. Maar misschien komende week wat makkelijker. Ja.
Dankjewel Gerben. Ik voelde me heel erg geraakt door jouw persoonlijke verhaal van een roeping. En hoe dat je leven ook complexer kan maken. En heb daar ook wel een vraag over. Hoe weet je dat de roeping van God komt? Hoe weet je wanneer je denkt, dit is mijn ego. Of nee, dit is iets wat God van mij vraagt.
Dat is een lastige vraag. Ik weet dat natuurlijk niet zeker. Daarom heet het ook geloof. En ook die roeping is niet helemaal, niet helemaal zeker. Maar ik heb wel altijd een innerlijke stem gehad vanaf mijn 18e die zei, ga nou theologie studeren, ga dit nou doen, ga dat. Ik heb altijd andere keuzes gemaakt. En op zeker moment kwam die roeping en toen wist ik eigenlijk niks anders te doen dan een afspraak maken met de studiecoördinator van het Remonstrant Seminarium. Dus ik ben opgeleid als humanisticus. Dus dit was mijn, de keuze die op dat moment kwam, dat was voor mij de roeping van boven, van de voorzienigheid, van de ene. Maar dat weet ik natuurlijk niet zeker, dat blijft gissen. En misschien is het ook wel mijn eigen drang om altijd in het middelpunt te willen staan, dat weet ik niet. Dus dat is een lastige. Maar reageer vooral.
Ik wil stiekem weer met je reageren, omdat mijn vraag eigenlijk veel persoonlijker is nog dan dat. Ik voel me ook geroepen. Ik voel me geroepen om te schrijven. En kom bij mezelf die vraag zo vaak tegen. Denk ik dan, ik vind schrijven gewoon stiekem heel leuk. Dus daarom doe ik dat. Of is het werkelijk iets groters dan ik zelf dat mij dat vraagt te doen? En herken een klein beetje wat Tineke zegt ook wel. Ja, in een dilemma kijk je in eerste instantie gewoon wat je zelf denkt dat goed is. Misschien ook wel wat je zelf wil. En wanneer herken je nou toch die stem van God?
Ja. De docent in mij die wil eigenlijk de vraag terugstellen. Is het belangrijk dat het iets groters is? Is het belangrijk dat het bij wijze van spreken niet uit jezelf komt? Is dat het uit jezelf komt of is het leuk vinden voor jou niet voldoende? Dat is eigenlijk mijn vraag terug. Ook dat kan een roeping zijn namelijk. Sommige mensen willen gewoon heel graag iets doen wat ze leuk vinden, waar ze energie van krijgen, waar ze goed in zijn. Het hoeft niet altijd richting anderen te zijn, maar het kan ook het creatief scheppen zijn van iets wat nog niet bestaat. Ja, misschien is het wel iets groters, misschien ook niet, maar voor jou werkt het. Dank u wel. Het fijne is dat ik u geen feedback hoef te geven en ik hoef u niet te beoordelen. Dus mijn werk op de zondag is een stuk makkelijker dan waar het morgenochtend om 8:30 weer mee verder gaat. Dank u wel voor de reacties. Ik vond het leuk om dat gesprek aan de gang te houden. Blijf daar vooral met elkaar of met uzelf nog over napraten, zou ik zeggen. Wij staan op het punt te gaan bidden. En wij sluiten dat af met het gezamenlijk gebeden Onze Vader, waar u mij gewoon in kunt volgen straks. Laat ons bidden. God van liefde, in een wereld die vol is van oorlog en geweld, bidden wij om kracht. Kracht voor de mensen in het Midden-Oosten, in Oekraïne, in Soedan, waar geweld zorgt voor vele slachtoffers en daklozen. Waar de hoop afwezig is. Dichter bij huis bidden wij voor mensen die vanwege financiële problemen en schulden alle hoop zijn verloren. Voor vluchtelingen die zich hier niet altijd welkom en veilig voelen. Wij bidden voor mensen in eigen kring die de hoop dreigen te verliezen omdat hun gezondheid hen in de steek laat. Omdat ze zorgen hebben over hun naasten, angst over hun toekomst. We bidden ook voor de dieren in het wild en in gevangenschap die onze liefdevolle nabijheid nodig hebben om te blijven voortbestaan. Bidden wij in stilte voor wat ons eigen hart beroert, waarna we afsluiten met het gezamenlijk Onze Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. In eeuwigheid. Amen. Zingen wij tot slot lied 978, vers 1 en 3. Oh, sorry, de collecte. Ja.
De collecte is vandaag voor kerkasiel Kampen. En dat biedt sinds november 2024 bescherming aan de Oesbeekse familie Praibar Jans om uitzetting te voorkomen. Zij doen dit non-stop kerkdiensten te organiseren. Wij zijn als kerk in september als Penningshuis ook daar geweest en daar hebben we ook een dienst gemaakt en dat is inderdaad heel indrukwekkend. De overheid mag volgens de wet een kerkdienst niet zomaar verstoren, waardoor het gezin in de kerk veilig is voor de IND. Het initiatief doet het volgende: bescherming bieden. Het gezin verblijft dag en nacht in het kerkgebouw. Doorlopen de vieringen, er wordt 24 uur per dag, 7 dagen per week gebeden en gezongen en voorgegaan door honderden vrijwilligers uit het hele land. Publieke steun en bewustwording. Ze vragen aandacht voor de menselijke gevolgen van uitzetting van kinderen die al langere tijd in Nederland geworteld zijn. Het kerkasiel wordt breed gedragen door duizenden vrijwilligers, burgers en organisaties zoals het Humanistisch Verbond, die helpen met de opvang en het programma of de morele steun. Ik heb net begrepen dat het kerkasiel Kampen nu met een postkoets 20.000 handtekeningen gaat overhandigen aan de Tweede Kamer. Dus dat zijn er heel wat en ik vind het initiatief hartstikke goed en daarom ook deze collecte.
Lieve mensen, het laatste woord is aan dominee Klaas Hendriksen. Oude woorden ten besluit die zeggen dat God voor je is om je een weg te bereiden. Naast je om je mensen te geven die je vasthouden in tijden van verdriet en rouw. Onder je om je te dragen in tijden van moedeloosheid. Bij je om je te vullen met vrede en kracht. Met je als een steun in je rug, als de grond onder je voeten, als het vuur in je hart. Dat het zo mag zijn.
De Bijbel is gesloten, de kaarsen zijn gedoofd. We nemen het woord en het licht mee de wereld in. Er is koffie en thee in de binnentuin. Ik wens u al een goede zondag.